Gemeente, vooraf een enkele mededeling. U weet dat jongstleden zondagavond op de leeftijd van 95 jaar overleden is onze zuster Smit van der Sluis. Morgen zal de begrafenis plaatsvinden, morgenmiddag. Morgenochtend is de dienst gewone tijd 9:30 en morgenmiddag zal er kerstfeestviering zijn van de zondagschool en die samenkomst die begint om 2:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van de lofzang van Maria. Mijn ziel verheft Gods eer, en want ziet om zeer en daan zal elk geslacht voortaan al om mij zalig spreken. 1 en 2 van de lofzang van Maria. We lezen het evangelie in Lucas, tweede hoofdstuk, de eerste 12 versen. Lucas 2, de eerste 12 versen. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 98. Het eerste vers zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volke wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Wij luisteren vanmorgen naar het woord van God zoals we dat in het evangelie naar Lucas vinden, tweede hoofdstuk. Dus in het kerstevangelie uiteraard. En daarvan de versen 4 en 5. Vers 4 en vers 5 van Lucas 2. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan willen wij vanmorgen gedenken aan de rouwdragende familie Smit. Er is ook in de familie van broeder en zuster Vink een sterfgeval geweest. Een schoonzuster is overleden en inmiddels ook al begraven. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat broeder W. Visser van de Donkere Weg in de afgelopen dagen een operatie aan een van zijn voeten onderging, maar dat hij ook inmiddels alweer thuis is. En dankzegging willen we ook doen voor het gezin Zonneveld in Den Bommel. In de afgelopen dagen is daar een zoon geboren. De operatie vond plaats in het ziekenhuis, de bevalling vond plaats in het ziekenhuis. Maar Nanja is intussen ook weer thuis. Laten wij samen de Heere zoeken in gebed. Wij willen tot u komen, Heere, genadige en barmhartige God, om uw grote naam allereerst ootmoedig te danken dat u ons deze dag doet beleven. Een gewone dag waarop de zon opgegaan is zoals op andere dagen, al hebben we van de zonsopgang in deze donkere tijd niets gemerkt, althans die niet zelf kunnen aanschouwen. Niettemin het daglicht is weer verschenen en zoals dat gisteren was en eergisteren, zoals dat altijd naar uw eigen belofte zal zijn, zolang deze wereld bestaat. Een gewone dag en toch een dag met een bijzonder karakter, een dag die een gedenkdag mag genoemd worden. We staan er immers vandaag bij stil, Heere, dat dat grote gebeuren heeft plaatsgevonden, dat gij, Heer Jezus Christus, menselijk vlees en bloed hebt aangenomen uit de maagd Maria. Dat geweldige, dat God geopenbaard is in het vlees. Dat zullen we nooit kunnen doorgronden. Daar kunnen onze gedachten nooit in doordringen. Uw woord zegt het immers zelf ook, dat de verborgenheid der godzaligheid groot is. En niettemin, we mogen het horen verkondigen. We mogen het, zij het dan dat we het niet doorgronden kunnen, toch aanschouwen. We mogen het weten, dat gij gedacht hebt aan uw genade, uw trouw aan Israël nooit gekrenkt, en dat al die beloften die daarvan spraken in de kerstnacht in Bethlehem vervulling gekregen hebben. Dat gij gekomen zijt, Heere Jezus, de lang verwachte, degene naar wie uitgezien is, generaties en eeuwen lang, waar de vromen van het oude verbond op hebben gehoopt, waar ze reikhalzend naar hebben uitgezien, de belofte die ze van verre moesten omhelzen. En het is allemaal nu ook gebeurd. Wij hoeven niet meer vooruit te zien, wij kunnen terugzien. We kunnen zien, Heere, op wat gij gedaan hebt en waarin gij uw waarachtigheid bewezen hebt, waarin gij uw trouw betoond hebt, waarin gij het voor vriend en vijand duidelijk gemaakt hebt, o God, dat gij de God der waarheid zijt en de God der zaligheid en de God der ontferming, en dat u die gedachte des vredes gedacht hebt en die redenen uit uzelf genomen hebt, alles in het werk gesteld hebt om een verloren wereld niet in een verlorenheid en in de duisternis te laten, maar om het licht in de duisternis te doen opgaan en om de zaligheid die zondaren niet missen kunnen zelf te bewerken. Heere, geef oog voor deze dingen. Geef een hart om op te merken. Geef een begeerte in onze ziel om dat wonder te mogen aanschouwen en te aanbidden. En geef dat wij voor ons persoonlijk leven, voor het eerst of bij vernieuwing, mogen leren kennen de verwondering over het kerstgebeuren. Zodat wat de herders beleefden en wat anderen in die dagen hebben ontvangen en beleefd, ook ons niet vreemd zal zijn, maar dat wij mee mogen gaan om te zien het woord dat de Heere verkondigd heeft, en opdat wij in de geest ook mogen knielen en aanbidden en God loven en prijzen om alles wat ook wij hebben mogen horen en mogen zien. Heere, bedien ons dan zelf uit uw volheid, en laat uw Heilige Geest ons de dingen duidelijk voor ogen stellen. En laat uw Geest het ook uitwerking geven in onze harten tot roem van uw genade. Heren, dat zijn toch de dingen waar we allemaal het meeste belang bij hebben. Doe ons dat om te beginnen ook allemaal zien. Dat het niet om bijkomstigheden gaat. En dat het kerstfeest ook niet uit bijkomstigheden zal mogen bestaan. En dat wij het kerstfeest ook niet mogen vullen met allerlei bijkomstigheden. Maar dat het om hoofdzaken gaat. Dat het om de meest wezenlijke dingen gaat. Hoe een zondaar met God verzoend kan worden. Hoe hij die verloren is weer zalig kan worden. En daar hebt u het antwoord op gegeven, Heere. En dat antwoord dat is dat kind in de kribbe. God geopenbaard in het vlees, de Immanuel. Heere, geef ons uw zegen als wij uw woord mogen overdenken. Geef alles wat nodig is in spreken en in luisteren. En vervul ons met uw eigen inkomst. En maak deze kerkdienst tot een gezegende, door in ons midden te wonen en te werken. Heere, wij willen u bidden om uw onmisbare zegen. Hier voor ons, maar ook voor hen die niet naar de kerk konden. We denken aan onze zieken. We denken aan hen die door ouderdom en door gebreken niet meer naar uw huis kunnen gaan. Neem ook hen allen genadig voor uw rekening, Heere. En laat ons zien hoe nodig het is om haast te maken terwille van ons leven. De tijd is kort en de dagen zijn boos. En de dood wenkt ieder uur. Dat hebben we opnieuw gezien in het midden der gemeente. En morgen moet er weer een familie naar het kerkhof om een geliefde moeder en grootmoeder uit te dragen. Heere, u hebt uit het midden van haar gezin, van haar familiekring en ook uit het midden der gemeente onze zuster Smit weggenomen. Dat zij mocht een hoge leeftijd, een zeer hoge leeftijd bereiken en tot op zeer hoge leeftijd ook nog fris en groen zijn, maar de tijd was toch bepaald en zondagavond was haar einde daar. Heren, wij bidden van u dat getroost wilt geven en hulp en ondersteuning aan de rouwdragenden. En dat zij die niet hoeven te treuren als degene die geen hoop hebben, ondervinden mogen dat gij ook aan de dag van morgen alles wilt geven wat ze nodig hebben. Heren, inderdaad, ze hebben veel verloren. Ze hebben een biddende moeder en grootmoeder verloren. En dat is altijd een groot verlies als we zo iemand kwijtraken. Niettemin, gij zijt ook de God die het gebed hoort. Wilt u dan ook nog die gebeden die er voor haar nageslacht en nog voor anderen liggen, genadig verhoren en daar nog uw zegen over geven? En wilt u schenken, o God, dat uw woord heerschappij mag hebben in hun hart en in het onze, en dat we alle mogen leren om, terwijl het nog het heden der genade is, haast te maken om u de Heere te leren kennen en vrezen. Heere, denk ook aan anderen die rouw dragen, die een verlies leden, die bij een open graf stonden. Wilt u ook daar uw hulp en uw vertroosting geven en uw genade doen ondervinden? Heere, laten we toch zien hoe ernstig de dingen eigenlijk zijn. We kunnen zo licht en zo luchthartig over zoveel dingen heen stappen. En telkens weer wilt u dat verhinderen door ons erbij te bepalen en door ons erop te wijzen dat we slechts mensenkinderen zijn en dat alle vlees als gras is en de heerlijkheid des mensen als een bloem in het gras. Dat het gras verdort, dat de bloem ook afvalt en dat haar plaats haar straks niet eens meer kent. Heren, daar herinnert u ons keer op keer aan, met de bedoeling dat wij dat ene hechte, vaste, eeuwige, onveranderlijke, blijvende goed zouden zoeken en zouden vinden, om daarin ons element te mogen zoeken en vinden, en daarin onze houvast en onze eeuwige troost en zaligheid te mogen bezitten. Wees gij met alle die reden tot dankbaarheid hebben. We danken u voor broeder Visser die de operatie die hij moest ondergaan goed kon doorstaan en die nu alweer thuis mag zijn. Heere, wees hem ook verder nabij en goed. We danken u ook voor het feit dat u in het gezin Sonneveld een zoon gegeven hebt. Heere, er waren vele spanningen en er waren vele zorgen ook voor die tijd, maar u hebt het tot nog toe wel gemaakt. Het kind mocht ter wereld komen en zoals het eruit ziet ook gezond en wel geschapen zijn. U hebt het leven van de moeder willen sparen. Heere, wij danken u voor deze zegeningen en voor deze weldaden. Laten ze er zelf ook maar in u mee eindigen. En wilt ge voor de toekomst ook zorgen, Heere, voor dit kind, voor de voorspoedige opgroeien en groot worden van dit kind, maar ook voor de ouders. Geef ze in hun noden en behoeften alles wat nodig is, en laat hun verwachting maar van u de Heere zijn. Getrouwe God, wees ons dan genadig en ontferm u over ons en verzoen onze zonden, vergeef al het kwaad en was en reinig ons in uw dierbaar bloed, o Heere Jezus. Maak het zo nog wel, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 89... en daarvan het 15e en het 16e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. En dan het 16e, maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? Gemeente, toen ik u zojuist onze tekst voor vanmorgen las, toen is u waarschijnlijk al iets opgevallen. Wat valt ons op als wij Lucas 2, vers 4 en 5 lezen? Wat is jullie opgevallen, jongens en meisjes? Denk maar mee vanmorgen. Het gaat over hele bekende dingen, het gaat over het kerstevangelie, maar daar moet je toch ook goed bij meedenken in de kerk, in de prediking. Wat is jullie opgevallen, wat is u opgevallen bij het lezen van vooral het vierde vers? Laat ik het nog een keer lezen. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Ja, wat valt ons daar nou op? Als het u nog niet duidelijk is wat ik bedoel, dan zal ik nog een paar andere teksten lezen uit het eerste hoofdstuk van Lucas. Hoofdstuk 1, vers 27. De geschiedenis van de komst van de engel Gabriel naar Maria in Nazareth. Daar kwam hij, zo lezen wij in vers 27, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit den huize Davids. En de naam van de maagd was Maria. Ziet u het? Of zal ik nog een tekst lezen? In hetzelfde hoofdstuk in Lucas 1, vers 32. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Je komt iedere keer de naam David tegen. Twee keer in vers 4 van Lucas 2, in vers 27 van Lucas 1, in vers 32 van Lucas 1. Als we Matthäus, het eerste hoofdstuk, erbij zouden genomen hebben, dan zouden we het ook weer gezien hebben in het 20e vers. En alzo hij, Jozef, deze dingen in de zin had, zie de engel des Heren verscheen hem in een droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd, enzovoort. Iedere keer kom je in het kerstevangelie, in de boodschap van de geboorte van de Heer Jezus, de naam van David tegen. En die naam van David wordt iedere keer ook weer verbonden met Jozef. Jozef staat in de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus een beetje in de schaduw. Maria, daar valt veel meer licht op. Zij is tenslotte ook de moeder van de Heer Jezus. We komen haar trouwens in de tekst van vanmorgen ook tegen, want haar naam wordt daar ook genoemd. Zij ging mee met Jozef naar Bethlehem om beschreven te worden, en zij wordt hier door Lucas aan ons voorgesteld als de ondertrouwde vrouw van Jozef. En van haar wordt ook nog een keer gezegd welke bevrucht was. Zeker Maria, die is van alle mensen het meest betrokken geweest bij de geboorte van de Heer Jezus Christus. Uit haar heeft de Heer Jezus menselijk vlees en bloed aangenomen. Uit haar heeft hij de menselijke natuur verkregen. Daar was Jozef niet bij betrokken. Daarom zei ik, die staat wat dat betreft in de schaduw. En dat moest ook wel, want het kind dat uit Maria geboren zou worden, moest een zondeloos kind zijn. De engel zei dat ook. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat kan gewoon van geen enkel ander kind gezegd worden. Dat is ook nooit tegen een andere aanstaande moeder gezegd. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat is alleen maar tot de maagd Maria gesproken. Want alleen zij zou, hoewel ze zelf een zondares was, een onreine, alleen zij zou het leven geven aan een reine, een heilige, een zondeloze, die vrij gebleven is van de zonde waar we allemaal bij onze geboorte al deel aan hebben. De erfzonde, zoals we die noemen. Dus wat de geboorte betreft, was alles heel natuurlijk bij de Heere Jezus. Uit een vrouw geboren. Op dezelfde manier ter wereld gekomen als wij allemaal. Maar wat de ontvangenis van dat kind betreft, was alles gans bijzonder uit de Heilige Geest namelijk ontvangen. En nogmaals zeg ik, daar stond Jozef buiten. En toch heeft Jozef een plaats gekregen in het kerstevangelie. Waarom? Dat hangt nou samen met die naam van David. Jozef heeft betekenis bij de geboorte van Christus omdat hij de zoon van David is. En niet zomaar de zoon, een afstammeling van David, want die waren er natuurlijk tientallen in Israël. Maar hij was op een hele bijzondere manier de afstammeling van David. En vandaar dat wij in de evangelie ook de geslachtsregisters hebben, waarin het ons aangetoond wordt hoe die lijn van David naar Jozef loopt. Bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van Matteüs. En als we dan die lijn van David naar Jozef volgen, dan zien we maar niet een gewone lijn van een voorvader naar een nazaat, naar een afstammeling. Maar dan zien we dat die lijn de koningslijn is. En dat langs die lijn die van David rechtstreeks naar Jozef loopt, de troonopvolgers zijn geweest. Tot op de tijd waarop het koningschap in Israël ophield te bestaan. Maar toen ging die geslachtslinie wel door. Al was de troon niet meer beschikbaar, en al zat er van Davids nageslacht toen niemand meer op een troon in Jeruzalem, er waren wel troon, zoals we dat noemen, troonpretendenten. Er waren wel mensen die, als er nog wel een troon zou zijn geweest, en als het koningshuis nog wel zou hebben gefunctioneerd, die dan op de troon gezeten zouden hebben. En wie zou er in die dagen van de keizer Augustus, die dagen waar Lucas 2 ons over spreekt, wie zou er in die dagen op de troon in Israël als de nazaat van David geregeerd hebben? Deze Jozef. Deze Jozef. En als deze Jozef Maria tot zijn vrouw neemt, en als deze Jozef de consequenties aanvaardt van het feit dat Maria zijn ondertrouwde vrouw zwanger is, en als deze Jozef ook aanvaardt dat het kind dat Maria verwacht straks zijn zoon zal zijn, en dat hij als de vader dat kind ook zal hebben op te voeden, als deze Jozef al de consequenties aanvaardt van Maria's en van het huwelijk met Maria, dan krijgt Jezus als de oudste zoon via Jozef het recht op de troon van zijn vader David. Dus wie wordt daar geboren in Bethlehem? Christus. De engel zei het tegen de herders in vers 11. Christus de Kyrios. De Heere. Wie wordt er geboren in Bethlehem? Als de wijzen straks uit het oosten komen en naar dat geboren kind informeren, dan vragen ze: waar is de geboren koning? Wie is er geboren in Bethlehem? De koning. Uit het huis van David. Zoals de engel tegen Maria zei, vers 32 van hoofdstuk 1. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar er blijkt niks van. Want wat is er nu aan koninklijke heerlijkheid te zien bij Jozef en bij dat kind? Bij Jozef al helemaal niks. Want hij zou dan onder normale omstandigheden wel op de troon hebben gezeten, als de rechtmatige opvolger van zijn grote voorvader David. Maar hij zit niet op de troon. Er zit daar in Juda een ander op de troon. Om te beginnen hebben de Romeinen de macht overgenomen. Zij zijn de overheersers. Ze hebben ook de Joden aan zich onderworpen, zoals ze de hele toenmaals bekende wereld aan zich onderworpen hebben. De Romeinen zijn de baas, ook in Israël. En die hebben een soort koning aangesteld met beperkte macht en bevoegdheid. En die koning die ze dan met beperkte macht en bevoegdheid aangesteld hebben, dat is een vreemdeling. Dat is een Edomiet. En zijn naam is Herodes. Maar voor de rest worden in Israël en in Jeruzalem en onder de Joden de dingen bepaald en beslist vanuit Rome. En daar moet iedereen zich aan houden. Als de keizer in Rome een bevel geeft dat de hele wereld beschreven moet worden, dan zullen ze allemaal gaan. Want Rome beslist. En dan moeten ze in Israël en in Jeruzalem en in Bethlehem en overal ook gaan om beschreven te worden. En Jozef, hij mag dan uit het huis van David zijn. En dat mag in de hemel nog wel bekend zijn. En het mag in de hemel ook nog wel zo zijn dat hij zo aangesproken wordt door de engel Jozef, gij zoon van David. Maar wat blijkt er nu van de heerlijkheid van David en van de luister van het rijk van die grote voorvader? Jozef is een timmerman. Jozef is een seizoenarbeider in Nazareth, ver van de plaats waar hij eigenlijk thuis hoort, Bethlehem. En hij is niet voor de luxe naar Nazareth gegaan. Hij is ondertrouwd met Maria. Wel ondertrouwd, maar ze wonen nog niet samen. Komt dat omdat ze nog niet genoeg gespaard hebben? En dat Jozef in zijn armelijke omstandigheden voorlopig zijn echte trouwdag nog heeft moeten uitstellen? En als we Lucas 2 lezen, dan zien we dat deze Jozef onderweg is van Nazareth naar Bethlehem. Niet omdat zijn werk, zijn opgedragen werk in Nazareth erop zat, zodat hij nu weer terug kan keren tot de stad van zijn vaderen. Nee, we zien hem onderweg naar Bethlehem, omdat hij gehoorzamen moet. De opvolger van David moet gehoorzamen aan de keizer in Rome. Want Juda is een provincie van het Romeinse Rijk geworden. Juda is ingedeeld bij Syrië. U kunt dat lezen in het eerste deel van Lucas 2. Alle zelfstandigheid is weg. En dus moet Jozef zich net als de anderen laten beschrijven. Want Caesar, de keizer, heeft dat nu eenmaal als plan gemaakt en als plan verordend. Hij wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk zijn. Niet om, zoals wel verondersteld wordt, om te weten op hoeveel belasting hij kan rekenen, maar om te kunnen weten hoeveel aanbidders hij heeft. Je moet niet vergeten dat die hele keizercultus een godsdienstige aangelegenheid was. Het ging niet in de eerste plaats om belastingen. Het ging om aanbidding. Want die keizer wil zoveel aanbidders en vereerders hebben. En daar gaat het hem om te weten hoeveel mensen de knie voor hem buigen. En hoeveel mensen hem als de goddelijke Augustus vereren zullen. En daar moet ook Jozef aan gehoorzamen. Dat maakt het nog schrijnender dan alleen maar belasting te moeten betalen. Augustus wil weten, ook in Jeruzalem, ook in Bethlehem, hoeveel mensen voor hem zullen buigen en hem de eer zullen toebrengen als de God op de troon. En daar moet heel Israël ook aan gehoorzamen, het volk Gods. Dat volk dat alleen zou wonen, dat volk waar de Heere zoveel bemoeienissen mee gehad heeft, dat volk dat de Heere tot een eigendom zou zijn, moeten die ook gelijk geschakeld worden met al de andere volkeren en moeten ze ook allemaal de keizer gaan aanbidden? Maar in Israël en met name in Bethlehem zullen ze toch nog wel wat respect voor Jozef hebben gehad. Ze zullen daar in Israël, ze zullen daar in Jeruzalem, ze zullen daar in Bethlehem toch altijd nog wel gehoopt hebben dat ooit de dag is zal aanbreken dat de rechtmatige opvolger van David eindelijk eens een keer op de troon in Jeruzalem zou gaan regeren en dat het huis van David op die manier weer aan de macht zou komen. En ze zullen toch wel hoge verwachtingen van Jozef gehad hebben. Ach, het kerstevangelie laat ons ook al weten dat ze in Israël ook al geen respect voor Jozef hebben gehad. Want straks komt hij daar in Bethlehem. En de deuren zijn gesloten. Kennen ze hem dan niet? Is hij dan een vreemdeling? Nee, zeker niet. Ze hebben Jozef gekend in Bethlehem. Ten slotte was dat zijn stad. En de bepalingen waren dat als iemand langer dan 12 maanden buiten zijn eigen gebied, buiten zijn eigen woonplaats woonde, dan hoefde hij de reis naar zijn eigen woonplaats van vroeger niet meer te maken. Dan kon hij zich laten beschrijven in de plaats waar hij woonde. Dus Jozef is nog niet eens 12 maanden weg uit Bethlehem. Ze kennen hem daar. En ze weten wie hij is. Dat is natuurlijk goed genoeg bijgehouden. Als Matthäus ons dat beschrijven kan in het eerste hoofdstuk, dan hebben ze dat in Bethlehem ook geweten. Wie Jozef was, uit het huis van David, de zoon van David. En ze hebben in hun nationalistisch verlangen best geweten dat hij het zou zijn die ooit nog eens een keer de rechten van zijn vader David zou kunnen overnemen. Maar er is, voelt u nog hoe pijnlijker het wordt, er is voor hem geen plaats. Er is geen respect voor Jozef. Waarom niet? Ja, daar kun je alleen maar naar raden. Maar wellicht is dat de reden geweest dat ze geen respect voor Jozef gehad hebben, omdat Jozef nog nooit één poging gedaan heeft om zich van zijn rechten meester te maken, om zich van de troon in Jeruzalem meester te maken. Jozef heeft zich bij de feiten neergelegd. Jozef heeft leren wachten, zoals in de tijd ook zijn vader David heeft moeten wachten op Gods tijd. Maar dat ontmoette nou juist zo weinig respect bij de Joden. Want die wilden niet wachten. Die wilden in opstand komen. En kijkt u het eens na in Handelingen 5, daar wordt ons verteld van een zekere Judas de Galileër, die in diezelfde dagen van de beschrijving een opstand pleegde. En hem volgde veel volks na, want dat was de volksheld geworden natuurlijk. Dat werd de nationale held, Judas de Galileër, die durfde tenminste. Maar Jozef durft niks. Daarom hadden ze wel wat met Judas de Galileër op, maar niet met Jozef uit Bethlehem. Jozef is niet in tel. Dat is een van de redenen waarom de deuren voor hem dicht blijven. Diepe vernedering voor Jozef. Maar nog dieper wordt de vernedering. Want de weg naar Bethlehem heeft hij zijn vrouw meegenomen. Ze is nu zijn vrouw inderdaad. Ze is nu degene die hij genomen heeft. En niet alleen maar als zijn verloofde, maar nu als zijn wettige vrouw. En zo neemt hij haar mee naar Bethlehem. Toen hij begreep wat God door een wonder van zijn geest in de schoot van Maria gewerkt had, toen hij begreep door de boodschap van de engel, en daarna kon hij er natuurlijk ook met Maria over praten, toen ze beide van Gods wegen het geheim geopenbaard hebben gekregen, toen was de obstakel, daar waren de obstakels weg, zodat ze er zelf met elkaar ook over konden spreken. Toen Jozef begrepen had dat onbegrijpelijke mysterie, dat God bezig was te werken in de schoot van zijn geliefde Maria, dat daar het lichaam van de beloofde zaligmaker werd toegerust. Toen heeft Jozef niet geaarzeld om Maria zijn vrouw tot zich te nemen. En toen kwam dat bevel van Augustus en wat moest Jozef toen doen? Maria hoefde per se niet mee om zich te laten beschrijven. Jozef had ook alleen kunnen gaan. Zal hij ze dan alleen in Nazareth achterlaten? In Nazareth waar ze er niks van begrepen. In Nazareth waar ze er alleen maar het hunne van zouden hebben kunnen denken. In Nazareth waar ze te meer een voorwerp van bespotting en hoon zou hebben kunnen worden, terwijl het heilige in haar verwacht werd. Nee, Jezus zal haar niet achterlaten in Nazareth. Hij zal haar meenemen. Hoe moeilijk die reis ook zal zijn, want ze is hoogzwanger. En ondanks alle moeite gaat ze toch mee. Jozef wil haar bij zich hebben. Om haar te kunnen beschermen. Om haar te kunnen helpen. Maar daar gaan ook voor Maria, de koningsdochter, want zij was eveneens uit het huis van David. Dan gaan ook voor Maria de deuren in Bethlehem dicht. En dan wordt het voor haar ook vernedering. En dan wordt het voor het kind dat ze bij zich draagt ook diepe vernedering. Het heilige, zo had de engel haar aangeduid. Wat weten ze er nou in Bethlehem van? En er was voor hen geen plaats. Geen plaats. En dan worden we weer herinnerd door de evangelist aan David. Al de roem van David uit het verleden, al de heerlijkheid. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn troon zal heerlijk pralen. Bevestigd als de zon, zo glansrijk als haar stralen. En wat is er nou nog van over? Wat is daar nu nog van over als je Lucas 2 leest? Jozef, geen plaats. Veracht, niet in tel. Maria, ook voor haar geen plaats. En het kind, voor hem geen plaats. Begrijpt u waarom Psalm 89 profetisch zegt, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer, gij stoot vergramd, thans uw gezalfde neer. Gij schijnt niet van het verbond met uw knecht te weten. Zijn troon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten. En daarmee stemmen de woorden van de profeten overeen. Amos, het laatste hoofdstuk van zijn profetisch boek, spreekt van de verbroken hut van David. Jesaja heeft het over de afgehouwen tronk van Isaïe. Die boom is omgehakt. Er staat nog een stomp in de grond. Net boven de oppervlakte van de aarde kun je nog zien dat er een boom gestaan heeft. Maar de boom is weg. De afgehouwen tronk en die vervallen hut van David. Dat is zo'n schuurtje ergens op het land waar weer en wind hun spel mee gespeeld hebben. En dat nu opeenstorten staat. Als nog één keer gaat stormen, is het hele gebal weg. Naar de mens gesproken is er niks meer van te verwachten. Van zo'n afgehouden tronk. Van zo'n vervallen hut. Van Jozef. Van dat koningshuis. En dan, als het zo uitzichtloos geworden is, als het zo donker geworden is, als er naar de mens gesproken ook helemaal geen verwachting meer is, dan gaat God aan het werk. En dat is wat Lucas 2 ons duidelijk maakt. Want dan gaat Jozef naar Bethlehem met Maria. Naar de vernedering. Naar de teleurstelling. Naar de gesloten deuren. Naar het buitengehouden worden. Met al de consequenties daarvan. Naar de duisternis en naar de ellende. En daar, dan, als ze daar zijn, wordt dat kind geboren. Dat heilige. Uit de geest ontvangen. De beloofde. Door de engel straks genoemd de zaligmaker. Welke is Christus? De Heere. Dan vindt wolf plaats dat onbegrijpelijke wonder. De verborgenheid der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. Gemeente, ik vraag u, wat is dat? Wat is het dat juist dan, dat juist daar, de Christus des Heren verschijnt. Dat is niet minder dan het bewijs dat God getrouw zijn woord houdt. Ziet u het kerstfeest allereerst zo. God houdt getrouw zijn woord. Wat had hij gezegd over die vervallen hut van David? Die zou hij weer gaan oprichten. Voordat die laatste storm alles wegblaast, zal God de vervallen hut van David gaan oprichten. Daar gebruikt hij Jozef bij. Wat had de Heere beloofd ten aanzien van die afgehouwen tronk van Izaï? Er zal een reisje voortkomen uit die afgehouwen tronk. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dat had God beloofd. En iedereen die belofte leest en iedereen die bij die belofte nadenkt, die zegt, maar dat kan toch niet meer. Die vervallen hut, komt toch niks meer van terecht. Die afgehouwen tronk, er komt toch niets meer van terecht. God heeft gezegd, komt er niets meer van terecht. Mijn woord staat garant. Ik zal een reisje uit die afgehouwen tronk doen voortkomen. Ik zal die vervallen hut van David weer gaan oprichten. En toen het niet meer kon en toen niemand het meer verwachtte, bijna niemand, behalve degene die het in het geloof toch nog tegen de zichtbare werkelijkheid durfden aan opnemen. Toen het niet meer kon. En toen de hel bijna bereikt had wat de hel wilde bereiken. De ganse mislukking van al Gods plannen en voornemens. Toen heeft God bewezen dat hij een waarmaker van zijn woord is. Dat hij gedacht heeft aan zijn genade. Zijn trouw. Aan Israël nooit gekrenkt. En als God dat gaat doen, zijn woord waar maken, dan schakelt hij daar soeverein alles bij in. En als ik zeg, dan schakelt hij daar soeverein alles bij in, dan bedoel ik ook dat hij die keizer in Rome daarbij inschakelt. Want die man mocht niet 5 maanden eerder of 5 maanden later dat bevel geven dat de hele wereld beschreven zou worden. Hij moest dat toen geven, want God wil zijn belofte waarmaken. En de belofte waarmaken, dat betekent ook, en gij Bethlehem Ephrata. Zijt geen sinds de minste om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen. En wil dat waar worden, moet Jozef met Maria, op de juiste tijd, op de tijd dat haar dagen vervuld zijn, dat ze baren zou, op die plek in Bethlehem zijn. Want van eeuwigheid heeft God dat al besloten. En dus moet keizer Augustus eraan meewerken. En moet heel de wereld eraan meewerken. En moeten de inwoners van Jeruzalem en van Bethlehem er ook aan meewerken. Want de belofte luidde dat de koning als koning zou komen. Maar dat hij een koning zou zijn, Zacharia 9 vers 9. Arm. Arm. En dat kon ook alleen maar vervuld worden als de deuren dicht gingen. En als Maria niet meer had dan een krib om haar kind in te leggen. En als ze niet meer had dan een paar eenvoudige doeken om de pasgeboren baby in te wikkelen. Want de koning, de zoon van David, zou arm zijn. En God vervult al zijn beloften. En hij doet dat soeverein. En dus is kerstfeest allereerst het feest van de trouw van God. Die zijn belofte vervult. En dat is een troost. Gemeente, is het voor u ook een troost? Dat is een troost geweest voor de vromen in die tijd die er ogen voor kregen, zodat ze het gingen inzien. Want het leek erop dat de belofte nooit meer vervuld zou worden. Het leek erop dat de beloofde nooit meer komen zou. Het was hoe langer hoe verder afgezakt en hoe langer hoe verder onmogelijk geworden. En daar zit de Edomiet Herodes. En daar is de Romeinse keizer. En daar moet iedereen naar de pijpen van die keizer dansen. En als hij aanbidders wil hebben, dan zijn ze in Juda en in Jeruzalem niet uitgezonderd van het bevel van de keizer. En dan moeten ze allemaal zo diep zinken dat er geen verwachting meer is. Dat is een bange tijd geweest voor het overblijfsel. Voor de weinigen die de Heere nog in oprechtheid verwachten en die zijn komst verbeiden. Mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? Gij stoot vergramd thans uw gezalfde neer. Geschijnt niet van het verbond met uw knecht te weten. Dat is een bange tijd geweest, waarin alle wegen van mensenkant dicht gemetseld waren en alle wegen toegemuurd waren. Er is niemand die nog iets hopen kan. En toch gaat God waarmaken wat hij beloofd heeft. En toch blijft er reden om dat volk des Heren in hun strijd en in hun aanvechting toe te roepen en aan te moedigen. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? En ze zijn nog nooit zo in nood geweest als toen. Er zal verlossing komen. Want zijn goedheid en zijn trouw en zijn waarachtigheid is zeer groot. Dat is kerstfeest. God is getrouw. God is een waarmaker van zijn woord. Maar dan de tweede. En het kerstfeest laat dat net zo goed zien als dat het ons laat zien dat God de getrouwe is. Het tweede is, en we vinden dat in Lucas 2 eveneens terug, dat het hele werk van de verlossing, maar dan ook het hele werk van de verlossing, van begin tot eind, en alles wat tussen begin en eind in ligt, dat het hele werk van de verlossing uitsluitend Gods werk is. Daar kwam nou ook echt helemaal niks van de mens bij ter sprake. De hele wereld lag in het boze. En als u wil weten hoe de wereld er in die tijd uitziet, dan zou u dat kunnen lezen in het slot van het eerste hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. Leest u dat maar eens na die laatste 4, 5 versen van Romeinen 1. Daar heb u een typering van hoe de wereld eruit zag. Alles wat er aan goddeloosheid bedacht kan worden, was daar. Alles wat er aan zonde en ongerechtigheid uit de mensenhart zou kunnen voortkomen, het was in die wereld. Zo zag het er onder de heidenen uit. En onder Israël, onder het godsdienstige Israël, wel, de vormen zijn intact gebleven, althans ten dele. De plichten werden nagekomen, althans ten dele. De offers werden gebracht, de gebeden werden opgezonden. Maar intussen waren ze in Israël gaan denken dat ze daarmee rechtvaardig voor God waren. Met de offers en met de gebeden en met de plichten en met de gehoorzaamheid aan de vormen en aan de uiterlijkheden van de wet. Maar ondertussen de ware vreze Gods. De ware toewijding aan de Heere en aan zijn dienst. Het leven bij het woord van God. Het leven in de verwachting dat de Heere zijn woord waar zou maken. Was die zaligmaker eigenlijk nog wel nodig? Als het die Joden afgevraagd had, stuk voor stuk, één voor één, dan zouden ze allemaal gezegd hebben, ja, natuurlijk verlangen we nog wel naar de zaligmaker, naar de Messias. Waarom? Oh, dan zal hij er einde maken aan de macht van de vijanden. En verder? Verder? Wat bedoel je met verder? Zal hij dan ook een eind maken aan de macht van de zonde die ons gevangen houdt? Een eind maken aan de macht van de zonde die ons gevangen houdt. Maar wij zijn toch Abraham's zaad? En we hebben toch Mozes als leermeester? En we zijn toch erfgenamen van het verbond? Wat praat je over vrijmaken van de macht van de zonde? Gehoorzaamheid aan de wet? Doe dit en gij zult leven, heeft God gezegd. We doen het en dus zullen we toch ook kunnen leven. Zaligmaker om ons te verlossen uit de greep van de zonde. Want de dood, ach, die weg, dat is de weg die we zelf kunnen gaan. En dat is een gerechtigheid die we zelf kunnen opbouwen. Zo zag het er in Israël uit. Generaliserend gesproken. Ik weet het, er waren herders. Er waren in Jeruzalem mensen die de verlossing voor Jeruzalem verwachten. Anna gaat daar straks heen om het evangelie van de geboren zaligmaker te verkondigen. Ik weet het, er was een Simeon. En er waren er nog, ja, daar was dat overblijfsel naar de verkiezing der genade. Maar generaliserend gesproken dachten ze in Jeruzalem en dachten ze in Judea, zo zoals ik zo pas typeerde. Maar er was toch nog een stukje van die stam van de boom van Jesse, van Izaï achtergebleven. Het was niet veel meer, maar er stond toch nog een stuk wortelstomp in de aarde. Dat was toch ook nog Jozef. Maar van Jozef komt ook geen bijdrage. En er is ook echt helemaal niets geweest waar God gebruik van heeft kunnen en willen maken. Want de ganse wereld is voor God. En nou spreek ik een woord uit dat apostel Paulus heeft neergeschreven. Een ontzettend woord. De ganse wereld was voor God verdoemelijk. Ook de godsdienstige wereld van Israël. Verdoemelijk. Nee, dat moest je ze natuurlijk in Israël in die tijd niet zeggen. Dat geloofden ze toch niet. En dat moet je vandaag eigenlijk ook in vele kringen niet meer zeggen. Want veel mensen geloven dat eigenlijk ook niet. Want we doen juist zoveel en we zijn toch zo vroom en we hebben er toch zoveel voor over. Ja, ja. Maar wat betekent dat nou eigenlijk, wat we er voor over hebben? En wat we aan godsdienstige dingen allemaal doen? Wat draagt dat nou echt bij tot onze zaligheid? Hebt u het nog nooit echt geleerd dat uw handen leeg zijn? Als God een mens door zijn geest gaat bearbeiden, dan gaat de Heere die mens dat ook leren, dat zijn handen leeg zijn. Je hebt misschien wel eens gedacht dat je wat had, dat je wat deed, dat je wat kon, dat je wat bereikte. Ja, je had zulke goede voornemens en je was zo echt van plan om je te bekeren en het leven van de bekering te leven. En je zou gehoorzaam zijn en ja. En je zou je plichten waarnemen en je zou met de Heere wandelen en je zou in ootmoedigheid de wil van de Heere altijd weer vragen. Ja, maar als je het dan eens echt gaat proberen en je gaat dan echt bij het licht van Gods geest ook nog ontdekken wat je er dan al met al van terecht brengt, dan kom je toch tot de ontdekking dat het bij ons net is als bij dat huis van David, een afgehouwen tronk. En een vervallen hut. Het staat allemaal op het punt om omvergeblazen te worden. En dan is er niks meer. Arme, arme zondaren zijn we. En meer niet. En dan zeg ik het nog niet scherp genoeg. Als de ganse wereld voor God verdoemelijk is, dan is het woord arme zondaar nog niet eens helemaal een aanduiding van hoe de werkelijkheid echt is. Vervloekte zondaren. Wat betekenen wij voor de heiligen? Wat dragen wij nou bij? U zegt maar, dat is vernederend. Ja, wat wilde u? Wat voor boodschap zullen we dan op kerstfeest elkaar laten horen? Een kerstfeest waarbij we elkaar wat over de bol aaien. En ons elkaar en onszelf toch een beetje kietelen dat we toch nog wel wat vrome godsdienstige mensen zijn. Om daar dan enige waardigheid in te zoeken. Een boodschap waarbij we overeind kunnen blijven staan. Dan gaat die zalig maken dat kind in de kribbe, de zoon van Maria, de man van smarten, zijn betekenis toch voor ons verliezen. Dan zullen we werkelijk hem gaan zien. En daar gaat het toch om op het kerstfeest. Zullen we werkelijk hem gaan kennen. Zullen we hem nodig hebben. Zullen we gaan ontdekken niet alleen de trouw van God, maar ook het werk van God. Dat van begin tot eind inderdaad Gods werk is. Zullen we gaan ontdekken dat zalig worden van ons uit een absolute onmogelijkheid is. Maar van Gods kant gezien en bij God vandaan pas echt werkelijkheid gaat worden. Dan zullen we voor onszelf hoe langer hoe meer moeten kwijtraken. Dan moeten we echt bukken. Ik weet niet hoe die stal eruit gezien heeft. Ik weet niet eens of het een stal geweest is. Het woord stal komt in het evangelie helemaal niet voor. Maar als het een stal geweest is, dan zal er wel een laag deurtje in gezeten hebben. Dan kon je alleen maar gebukt door naar binnen. In ieder geval kun je bij de kribben alleen maar als een nietig zondaar terecht. Alleen kun je bij dat kind van Bethlehem alleen maar als een ellendige zondaar terecht. Als iemand die het gewonnen moet geven. Als iemand die als een smekeling op zijn knieën op de grond terecht moet komen. O God, wees mij de zondaar genadig. Zo wordt het toch beleefd? Juist als alle deuren dicht zitten en als er geen mens meer uitkomst weet. Juist als alles hopeloos eruit ziet, als mij geen hulp nog uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was van ellende. Hebt gij, o God, mijn pad gekend? Het komt van boven en het komt helemaal en het komt alleen van boven. Maar dan zeg ik opnieuw, juist voor diegenen die het nou gewonnen leren geven. Juist voor diegenen die arm en ellendig geworden zijn. Juist voor diegenen die bij zichzelf hoe langer hoe meer hun leegheid en hun gebrek hebben ingezien en ingeleefd. Ligt er een geweldige bemoediging in. Toen was het donker. Toen. En nu weer. Je zou kunnen vergelijken de tijd van toen en de tijd van nu. En er zijn nogal wat overeenkomsten, gemeente. Maar zoals toen het licht der wereld reddend verscheen. Zo kan God het opnieuw doen. In een wereld van bloedvergieten toen, in een wereld van uitbuiterij, in een wereld van onrecht, in een wereld van honger, in een wereld van duisternis. Toen kwam Christus, de zaligmaker. En vandaag, nu de dingen er zoveel op lijken, op zoals het toen was, kan dat evangelie van die gekomen zaligmaker ook nog vrucht dragen en ook nog hoop geven. En zoals het toen was, zo zal het ook nu zijn. Het wonder. Het wonder dat God op zijn woord terugkomt. Dat God zijn volk bezoekt. Dat God ellendigen verlost. Dat God armen opricht uit het slijk. Dat God in zijn ontferming en in zijn mededogen toch voor die eeuwige verlossing zorgt. Is dat niet een bemoediging? Wie weet hiervan dat aan het eind met alles komen af. Wie weet hiervan duisternis en geen licht hebben. Wie weet hiervan een geweten dat hem aanklaagt. Wie weet hier dat van het ontoereikende van eigen vroomheid en eigen deugdzaamheid en eigen inbreng. Wie weet hiervan armoede en ellendigheid. Het evangelie van kerst is God. Heeft gedacht aan zijn genade. Zie, hier is uw God. God doet het. Eenzijdig. En volkomen. Want zo krijgt hij alleen alle eer. En dan kan niemand, Jozef niet, Maria niet, niemand daar in Bethlehem, niemand in Jeruzalem. Dan kan niemand zeggen dat hij er ook nog wat aan bijgedragen heeft. En als straks het hele plan van de Heere zijn uitwerking gekregen heeft. En als dat hele bestek zich uiteindelijk toont en manifesteert in het gebouw, in het godsgebouw. Dat eeuwige bestek dat God gemaakt heeft en dat hij in deze tijd voltrekt door het werk van de Heilige Geest met het woord. Waardoor dat godsgebouw, waardoor die heilige tempel straks ook inderdaad klaar komt. Nu is God bezig dat gebouw op te trekken. Straks zal het volkomen zijn, straks zal het af zijn en er zal niets meer aan ontbreken. En als het dan bekeken, als het dan bewonderd mag worden, dan kan niemand zeggen, die steen, die heb ik ooit eens een keer gepolijst. En dat raam, dat heb ik erin gebracht. En die voeg, die heb ik gemaakt. Niemand. Dan zal alle eer gaan naar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want dan draagt elk onderdeel het merk van het werk van de drie-enige God. Of je naar de grondslag van dat godsgebouw kijkt, of dat je naar het dak gaat kijken. Of dat je naar een buitenmuur of naar een binnenmuur gaat kijken. of dat je naar de vensters of naar de deuren gaat zien. Alles draagt het merkteken van de hemelse werkmeester. En hij alleen zal er dan ook in verheerlijkt worden. Hij alleen, want hij alleen deed het. En laat Christus dan, zoals de profeet hem dan aanduidt, en zoals die in het Lucas-evangelie ons ook voorgesteld worden, een wortel uit een dorre aarde zijn geweest. Een scheut uit een afgehouwen tronk. En laat hij dan in zijn eerste verschijning ook nog onzichtbaar geweest zijn voor de meesten. En degene die hem zagen hebben dan ook nog het aangezicht voor hem verborgen. En hij had geen gedaante en geen heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Maar zo is dan Gods werk toch maar geweest. Door hem heen. Door die wortel uit een dorre aarde heen. En zo heeft hij dan toch naam gekregen. Een naam welke is boven alle naam. Opdat in zijn naam zich zou buigen alle knie. Van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Christus de Heere zou zijn. Zo heeft God zijn werk gedaan. En zo heeft God door zijn Heilige Geest ook dat volbrachte verlossingswerk van de Heere Jezus toegepast. En zo is dat gebouw waar ik het zo pas over had dan toch straks klaargekomen. En nogmaals, alles draagt het merkteken van de hemelse werkmeester. En hij zal er dan ook eeuwig de eer voor ontvangen. Want het is door hem alleen, om het eeuwig welbehagen. En wie er nou deel aan krijgt, die wordt het er hartelijk mee eens. Ik zeg hartelijk mee eens. Wie het geheim in zijn leven in beginsel leerde kennen, dat hij door genade zalig mag worden, die wordt het er hartelijk mee eens. Als Simeon zingt, lof zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Amen. We zingen de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Laten wij samen danken. Barmhartige en genadige God, wij danken u voor het kerstevangelie, dat u de vervallen hut van David ging oprichten en dat u een scheut uit de wortelen vrucht deed voortbrengen, al was die boom van Izaïs huis afgehouden. Dat u gedacht hebt aan uw genade, o Heere, want dat is toch het evangelie, dat gij het werk begonnen zijt en dat gij het werk dat u begonnen zijt ook voortzet en niet rusten zult voordat u het voltooid zult hebben. Daarin ligt de garantie voor de zaligheid van al uw volk. Heere, we danken u ervoor dat u ons de boodschap van de geboren zaligmaker deed horen en dat u dat evangelie zo tot ons doet komen, Heere, zoals het opgetekend staat in de schriften. En dat die schriften ons laten weten dat het uitsluitend een goddelijk werk is. En dat het uitsluitend dankzij goddelijke trouw is. Dat u hetgeen Davids huis was toegezegd, geschonken hebt en waargemaakt hebt. Ook toen het allemaal gans en al menselijk bezien onmogelijk was geworden. En zo is dan uw werk, Heren, uw werk altijd door de onmogelijkheden heen. Zo wordt het ook beleefd door degene die het te beurt valt. Door de onmogelijkheden heen maakt u zalig. Waar geen weg is en waar geen verwachting overblijft en waar al de hoop ons gans ontvalt. Daar kent u het pad van de ellendigen en van de nooddruftigen. Daar gaat u uw gunst en uw genade bewijzen. Heere, laat de vrucht van het gepredikte evangelie mogen zijn dat wij u, de grote God, de God der zaligheid, leren aanbidden en danken. Laat de vrucht van het evangelie mogen zijn dat wij als hulpelozen, als ellendigen, als armen en verlorenen in onszelf de toevlucht leren nemen tot die onuitsprekelijke gave die gij neergelegd hebt in de kribbe. Zegen ons, Heere, ook verder deze dag en deze dagen. En wilt u geven dat we in de overdenking van uw genadewoord ons verheugen en verblijden mogen. Schenk uw geest als de grote toepasser van dat evangelie, opdat het echt voor ons ook in de beleving kerstfeest mag zijn. Heb dank voor het feit dat u alles gegeven hebt wat nodig was, ook in de verkondiging van uw evangelie. Heere, wilt u ervoor zorgen dat het niet te vergeefs gepredikt mag zijn, dit evangelie, maar dat uw woord al alles mag doen wat u behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Het laatste vers van Psalm 18. Daarom, o Heer, zal ik u eer bewijzen. althans een in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.